Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 68, het tiende vers. Daarna uit het Oude Testament 2 Samuel 6.
Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was, van Baalem Juda, om van daar op te brengen den ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam des Heren, der Heerscharen, die daarop woont, tussen de cherubs. En zij voerden den ark Gods op een nieuwe wagen, en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, Abinadabs zonen, leidden de nieuwe wagen. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op den heuvel is, met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israëls speelden voor het aangezicht des Heeren met allerlei snarenspel, van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommels, ook met schellen en met cymbalen. En zij, als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf al daar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heere een scheur gescheurd had aan Uza. En hij noemde dezelfde plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde de Heere tenzelfde dag en hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten verbrengen in de stad Davids. Maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, den Getit. En de ark des Heeren bleef in het huis van Obed-Edom, den Getit, 3 maanden. En de Heere zeende Obed-Edom en zijn ganse huis. Toen boodschapte men de koning David zeggende, de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat gij heeft gezegend, om de ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts, in de stad Davids, met vreugde. En het geschiedde als zij, die de ark des Heeren droegen, 6 treden voortgetreden waren, dat gij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren, en David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heeren op, met gejuich en met geluid der bazuin. En het geschiedde, als de ark des Heeren in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als zij nu de koning David zag, springende en huppelende, voor het aangezicht des Heeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij nu de ark des Heeren inbrachten, stelden zij die in haar plaats, in het midden der tent, die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor des Heeren aangezicht en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Heerscharen, en hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een igelijk, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen en igelijk naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit David tegemoet en zeide, hoe is heden de koning van Israël verheerlijk, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijner dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot. Maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heeren, die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heeren, over Israël, ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heeren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen, en met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Michal nu, Sauls dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe.
Laten wij samen bidden. Ook voor de tweede dag, maal op deze dag, Heere, mogen we ons in uw huis vergaderen en knielen eerbiedig voor u neer, om uw onmisbare zegen te vragen. We zijn weer rondom uw woord vergaderd. Geef u ons een luisterend oor, opdat we horen mogen wat de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Heere, dat hebben we nodig, dat u tot ons spreekt, dan zullen we weten wie we zijn, wie gij zijt. Dan zullen we ons hartelijk vanwege al onze zonden voor u verootmoedigen. Maar dan zullen we ook uit de diepte tot u roepen, die in de wereld gekomen zijt en die zich een maakte met het verlorene. De hoge van ogen zag u niet aan, en die zichzelf konden redden ging u voorbij. Maar de arme die hebben u uit genade. U hulp ter verlossing getoond, u sloeg hun zielen ga. O wil ons vanmiddag ook zo maken voor uw troon. Dat is uw genadewerk, Heere. Dat we zo arm zijn dat we van onszelf afzien. Van onszelf geen verwachting meer hebben. Zodat onze verwachting alleen op u zou zijn. Zo nederig dat we niet te hoogmoedig meer zijn om aan uw kribben te buigen en om uit genade zalig te worden. Zoals u eenmaal de herders deed ervaren en Simeon en Anna en alle die in u geloofd hebben alle eeuwen door. Ze zijn gekomen om te aanbidden het grootste wonder dat op aarde heeft plaatsgevonden. Dat u, de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus, die aan de rechterhand van uw Vader was, de hemel verliet en in onze plaats kwam staan. Om over te doen wat wij nooit meer kunnen goedmaken. Om te vervullen wat wij nooit meer kunnen volbrengen. Om de straf te dragen waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Toen heb gij u borg gesteld. En ge zijt aanvaard, Heere Jezus, als een zaligmaker, als een borg voor zondaar. Ge zijt in het graf niet gebleven als een bewijs dat u alles betaald had. Opdat wij arme zondaar nu uit genade zalig mogen worden. Uit genade alleen, Heere. Dat woord dat we maar niet uitgespeld krijgen hier op deze wereld. Ons vrome vlees botst er telkens tegenaan. We zijn altijd weer bezig om toch bij onszelf nog enige mate gerechtigheid te kunnen vinden. En we denken zo dikwijls bij onszelf. Als we nou maar konden wenen en treuren over onze zonden. Als we nou maar een gebroken hart hadden. Als we nou maar de zonde konden verlaten. En in gerechtigheid konden leven. Dan zou God nog vrede met ons kunnen maken. Maar nu dat we zondaren zijn. Nu dat we niets uit onszelf kunnen aanbrengen, niets, maar dan ook niets, wat u zou kunnen bewegen ons genadig te zijn. Nu zijn we afhankelijk van u die anderen. Maar Heere, als u er onze ogen voor geeft, dan zijn we er zielsgelukkig mee. Dan zal het onze oorzaak zijn van eeuwige vreugde, dat de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus is. En dat wij niets anders kunnen dan zondigen. Dat we door uw gerechtigheid en door de uwe alleen verlost worden. Heere Jezus, dan wordt u dierbaar. Dan kunnen we niet zonder u meer verder. Dan hebben we u nodig, elke dag, in elk gebed, in elke dankzegging. Van de morgen tot de avond. Dan weten we het, dan beseffen we het. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed loont. Dan sterven we aan onszelf, maar om te leven in u. Dan mogen we het anker onze hoop uitwerpen binnen het heiligdom, waar de verzoening plaatsvond, waar de ark stond, waar alles volbracht is, waardoor een zondaar, een verlorene, weer gered kan worden. O, gebruik daartoe ook vanmiddag dit heerlijke evangelie. Waar gij tot ons spreken zult van uw heerlijkheid en van uw macht en van uw majesteit. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De wereldregering is in uw hand overgegeven. Alles wat leeft is uw onderworpen. Heere, laat dat onze aansporing zijn. Om dan ook bij u te zoeken wat we niet missen kunnen. Om getroost en zalig te leven en te sterven. Want u hebt ook macht om de hel toe te sluiten. U hebt macht om de dood te doden. U hebt macht om mensen zoals wij levend te maken. Begeerig naar uw heil. Hongerig en dorstig naar uw gerechtigheid. Neem dan alles weg wat scheiding maakt tussen u, Heere Jezus, en tussen onze ziel. Alles wat ons belet, dat zijn de zonden op allerlei manieren en in allerlei vormen. Maar dat is ook die heimelijke eigen gerechtigheid die ons zo aankleven kan. Dat we altijd weer wat anders hebben en ergens anders aan vastklemmen dan aan dat enige offer wat toch bij u alleen geldig is en wat onze harten ook alleen maar troosten kan. Want dat is onze enige troost. Dat we niet meer op onszelf hopen te vertrouwen. En dat we geen verwachting meer van onszelf hebben. Maar dat we de zaligheid onze ziel buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daar wordt u in verheerlijkt. Maar daar worden wij arme zondaren door gered. Laat u dat zalige evangelie, die ene weg, ook in ons leven zien en kennen door het ware geloof. Dan zal uw kerk bloeien en groeien, ook vanmiddag. Dan zullen moedeloze zondaars zeggen, als het dan uit genade is, als het dan om Christus wil is, Zoon van David, help u mij, verhoor u mij, red mij. Neem weg mijn oude leven, mijn vervloekte leven, mijn zondig leven. En laat me aan alles wanhopen, maar vertrouwen op u, tot u vluchten, uit onszelf, uit de nood van ons leven, tot u die God die alleen redden kan. O, dan zijt u dierbaar, Heere, voor alle voor wie gij een zaligmaker geworden zijt, die u nodig hebben, die u van de Vader gegeven is. Want daarin heb je toch lust, grote God. Gij hebt het zelf gezegd, dit is mijn zoon. Geloof in hem. Gij zult het leven hebben. In hem is mijn welbehagen, al mijn welbehagen. Heere Jezus, denk aan onze kinderen. Nu je op uw troon gezeten zijt, met alle macht, ook in uw gemeente. Denk aan onze jongens en meisjes. O, laat ze toch zien wat er te verkrijgen is tussen wieg en graf. In onze jonge jaren, dat het toch beter is tot u de toevlucht te nemen, dan op mensen, op het goed van deze wereld, op onszelf te vertrouwen. Dan zijt u een rotssteen, dan zijt u een veilige veste, en de poort is nog geopend, en de stem uit de hemel, klinkt ook ons in de oren. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Maak zo uw bediening heerlijk, Heere, in het midden van ons. En laat de luister uw majesteit ons hart doen opschrikken uit onze zonde. En ons doen vluchten naar uw uitgestrekte armen. Naar uw barmhartig harte. Wat ontstoken is. Want toen u op de aarde was, hebben u het ons laten zien. U hebt geweend. U hebt medelijden gehad met het verloren. U hebt gesmeekt, u hebt geroepen. U hebt genodigd, u hebt gebeden. Waarom, o waarom zou ge toch verloren gaan? O Heere, laat ons toch zien dat de schuld van ons onbekeerd voortleven niet aan uw kant is, maar aan onze kant. We zullen het eenmaal zeker horen, maar dan is het te laat. Als ge zeggen zult, ik heb geroepen, maar gij hebt geweigerd om te antwoorden. Heere, laat het zover niet komen. Laat ons in dat verderf niet voor eeuwig onze schuld moeten bewenen. Maar laten we in deze genade tijd tot u vluchten, terwijl het nog het heden der genade is. Wil met de gemeente meegaan, ook deze week in, mannen, vrouwen, kinderen, spaar onze zieken, Heere. Richt ze weer op. Geef de bejaarden en de ernstige zieken en alle die hier met ons niet kunnen samenkomen, het besef in hun hart dat het nog de tijd is, de genadetijd, opdat ze zouden zoeken dat goed dat bij de dood niet verloren gaat, de vergeving der zonde en de vrede met u door het geloof in het gestorven Lam van God, die gestorven is, de kruistop van Golgotha, tot de betaling van de zonde van allen, die het leven in de eigen hand niet meer vinden, maar die tot u vluchten. Ik wil gedenken aan uw kerk hier over het ronderuit. Gedenk aan ons land en volk in dit jaar dat we binnengegaan zijn. Denk aan onze regering. Zegen ons vorstenhuis. Doe ze vragen naar de oude paden. Houd ze in uw hand. Laat de dwaasheid van de goddeloosheid niet verder voortwoekeren in ons volk en in ons land. Maar wil u heil schenken uit uw heiligdom, door de krachtige arbeid van uw heilige geest, zodat de parelen aan de kroon van u, Heer Jezus, toegevoegd zouden worden, tot meerdere rijkdom en glorie van uw heerlijke naam, en tot zaligheid van vele zielen, ook van onze zielen, en van onze kinderen. We bidden het van u uit genade. Amen. We zingen nu uit Psalm 72, het eerste en het tweede vers. Thank you. aan de orde is zondag 19 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen 50, 51 en 52 met de antwoorden. Vraag 50, waarom wordt daarbij gezegd zittende ter rechterhand Gods? Dan zegt het antwoord, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Dan zegt het antwoord eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan zegt het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijand in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid neden zal. Het gaat dus in deze zondag over de verhoogde Christus. Hij heerst, hij zegent en hij oordeelt. De verhoogde Christus heerst, zegent en oordeelt. We hebben straks opzettelijk het hoofdstuk gelezen, waarin gesproken wordt over de blijdschap van koning David, toen de ark des Heren opgevoerd werd uit het huis van Obed-Edom naar de plaats die hij voor de ark bereid had. Want u weet, die ark, die heeft het hart van David ingenomen. Davids leven is op die ark gericht. Want die ark symboliseerde de aanwezigheid van God in genade en in ontferming. Saul had er weinig aandacht voor. Saul had andere dingen te doen toen hij koning was. Nou, dat had David ook. Die had ook andere dingen te doen. Die heeft meer oorlogen gevoerd dan de andere koningen. Maar juist daarom, omdat hij zoveel betekend heeft voor het koninkrijk van God, had hij ook zoveel belangstelling voor de ark. Die ark, dat was voor hem het teken van de zichtbare tegenwoordigheid van de Heer. Laat ik het in onze taal zeggen. David kon die machtige werken die hij doen moest en doen mocht, die kon hij niet doen zonder die ark. Want die ark, zei ik, was de zichtbare tegenwoordigheid in het midden van het volk door de Heere zelf. En David die wist, ik vermag alle dingen, maar door Christus die mij kracht geeft. David wist het, hij geloofde het. Zonder God ben ik niks. Dan ben ik een mislukkeling. Dan ben ik tot alle goed werk onbekwaam. Maar in God zullen we kloeke daden. Dat wist hij ook. Dat heeft hij ondervonden. Toen was hij nog maar een jongen. Gij komt tot mij, zegt hij, met een spies en een zwaard en een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heer, de God van de slagorde van Israël, die gij geholpen hebt. En zo is hij de Filistijn tegemoet getreden en heeft hem zijn hoofd afgekapt. Dat was zijn kracht. Toen hij vocht met de leeuwen en met de beer. Toen hij vocht tegen de vijanden die opkwamen om Israël te verderven met de reus Goliath, maar ook met de machten van buitenaf die verder als legerschaar, als springhaan over Israël heen zwemt. Hij heeft hem verhouden in de naam des Heren. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ja, dat was David. Oh nee, we weten het uit zijn leven. Hij was niet zonder zonde. God heeft het niet verzwegen wat hij allemaal verkeerd gedaan heeft. Maar hij heeft verzoening gezocht en gevonden in de God zijns heils. En dan heeft David lust in de Heer omdat de Heere lust heeft in David. Niet dat hij zijn zonde door de vingers ziet, dat heeft de Heer hem uitdrukkelijk bekendgemaakt. Maar hij heeft hem niet onze zonde verworpen. We zijn allemaal zonder hem. We derven het allemaal voor God. De een mag dan vromer zijn dan de ander in de ogen der mensen, maar voor God zijn we allemaal verloren zonder hem. En kunnen alleen maar vrede met God vinden in die weg die God zelf aangewezen heeft. Niet door enige werkzaamheid in onze ziel. Ook niet door de vruchten van het nieuwe leven, als we die in ons leven mogen opwerken. Dat zijn niet de betalingen, dat zijn de dankoffers. En het is zoet. Het is heerlijk als je de Heer met je hele hart te voet mag vallen. Als je zonde voor God uit mag schrijven. En je als een lege, ellendige, verloren zondaar mag kennen aan zijn voet. Maar dat is geen betaling voor onze zonde. Dat is geen betaling voor onze zonde. Dat is de vracht van het zien op het offer. En als je dat offer ziet, dan buig je en buig je en buig je tot in het stof. Dat is de vracht van de openbaring van Gods genade. Die geworteld is in het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Alle roem is uitgesloten. Vrije gunst alleen. Dat is het wat gaat. En daar heeft David iets van in zijn leven mogen ondervinden. En daarom heeft hij die ark opgevoerd. Oh, dat was zijn hartsbegeerde. En dat is de begeerte van elk kind van God. Dat Jezus verheerlijkt wordt. Dat hij de kroon draagt. U, o mijn liefde, waarde schatten. Daar gij mijn rechterhand wou vatten. Dat is het leven. Hier op aarde begint het. En straks zet het zich voor. In de eeuwige zaligheid. Daarom was David zo blij. Als hij die ark weer mocht meenemen nadat Uzza die onbedachtelijk zijn hand uitgestrekt had. Terwijl de runderen struikelden om die ark te bewaren. Maar zo kan je niet met de ark omgaan. Nee, David begreep dat ook niet. Dus hoe komt dat nou, Heer? Ik bedoelde toch allemaal goed. Ik wilde toch die ark in Jeruzalem, hè? Maar zegt de Heer, maar ik ben heilig. Dat gaat maar op één manier. Als je mij erkent, David. Als je mij erkent als de heilige. Door wie de verzoening plaatsvindt. Als je de afstand kent, beleefd, aanvaard, daar gaat het om. De afstand die er is tussen een heilige God en tussen een schuldig volk. En als je dat niet in de gaten hebt, als je dat niet beleeft, als je dat niet gelooft, dan kom je nooit met God verzoend. Nooit. Maar als je die afstand ziet, die ark, die heilige ark, waarop God woont, dan kan je niet zomaar mee omgaan. Dat kan alleen naar het woord van God. En dat heeft de Heer dan ook nader aan David geopenbaard. En toen hij dat mocht zien, toen heeft hij de ark opgehaald op een wijze waarop God gezegd had dat de ark gedragen moest worden. Niet op wagens gezet, had God niet gezegd, had God verboden. De ark moest gedragen worden. En toen hij dat na ging speuren in de wetten die God gegeven had, waar hij kon het weten, het staat beschreven. Toen zag hij, oh, we hebben de ark Gods niet wedergehaald naar het recht. En toen hij dat wel deed, toen gaf de Heer zijn zegen. Toen mocht die ark opgevoerd worden. Naar de plaats die hij voor de Heere bereid had. En daar was hij toch zo blij mee. Oh, hij heeft gehuppeld voor die ark. Ja, dat kan Michal, die vrouw, die wereldse vrouw, die kon dat niet begrijpen. Die zegt, hoe kan je nou toch zo ootmoedig zijn? Je bent toch een koning? Waar is nou je koningskleed? Hij huppelde in een gewone jas, zouden wij zeggen. Een gewone jas. Zonder zijn koninklijk kleed aan. En zo ging hij voor die ark. En hij huppelde en hij sprong en hij zong. We zouden zeggen, hij was zo gelukkig als een klein kind met een groot cadeau. Nou, zo was David ook zielsgelukkig dat hij voor het aangezicht des Heren mocht optrekken. En dat die ark naar Jeruzalem kwam. Dat was zijn hart, zijn zielsbegeerde. Dat de koning der Ere ingaat. Denk je er ook wel eens aan? Verlang je daar ook wel eens naar? Zeg je wel eens tegen de Heere, ach Heere, hoe het dan met mij gaat, dat is niet belangrijk. Maar als uw eer maar uit het stof klimmen, als uw naam maar verhoogd wordt, Heer, als die enige opverang die zichzelf gegeven heeft voor onze zon, maar geëerd en gevreesd en gediend mag worden, dan is het goed. Luther zei, als Christus maar verhoogd wordt, dan kan Martinus sterven. En dat is waarachtig worden. beleving van elk zondaar zat. Als de Heere Jezus de plaats maar krijgt. Die hij van de Vader gegeven is. En die hij door zijn bloed verworven heeft. Want daarin is onze vrede. Daarin is onze vrede. Als hij onze middelaar geworden is. Door om onzentwil in het gerichte Gods onder te gaan. Dan gunnen we hem de eerkroon. Dan zeggen we, dierbare Jezus, dat heb u verdiend. Ik zal eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Die ge voor mij verworven hebt. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Daar gij mijn rechterhand van wat. Dat is genade man op. En dat is het eeuwige leven. En nu zit hij aan de rechterhand. Aan de rechterhand. Wat betekent dat, vraagt de catechismus. Wel, Christus is ten hemel gevaren. Opdat hij zichzelf daar bewijzen. Dat woord kennen we niet zo, maar opdat hij van daaruit zou laten zien. En hoe laat hij dat zien? Wel door zijn werkingen die hij op de aarde verricht. Zich bewijzen als het hoofd zijn christelijke kerk. Door wien de Vader alle dingen regeert. De Vader heeft het bestuur in de handen van zijn kind gelegd. Natuurlijk niet zo. Ach, hoe moet ik dat nou voorstellen? De drie enige God kunnen we nooit uitbeelden. Die gaat ver boven onze gedachten. Maar het is niet zo dat de Vader nou achteruit treedt en stil zit daar in zijn stoel, in zijn majesteitelijke hoogheid en zegt, doe maar. Nee, zo is het niet. Zo mogen we het ons niet voorstellen. Dus dat de Vader regeert door hem. Dus alles wat de Vader wil, dat wordt uitgevoerd door hem. De Vader, die treedt niet terug, maar die staat nog in zijn volle glorie in de hemel als de Vader door wie alle dingen zijn. Maar hij heeft de uitvoer, of laat ik het zo zeggen, hij voert al zijn plannen uit door den Zoon. En dan moet je verder niet vragen, want ik kan verder geen antwoorden geven. Dit zegt de Bijbel, dit geloof ik. En hoe dat die verhouding is tussen de drie goddelijke personen, die op de aarde, dat is zo diep en zo groot en zo breed. Daar zal geen mens ooit achter kunnen komen, want dan zou je God gelijk moeten zijn. Maar we weten zoveel dat de Vader door hem alle dingen regeert. En zijn we blij mee hoor. Daar zijn we zielsgelukkig mee. Want als je die Jezus in je leven hebt leren kennen, als je iets van zijn schoonheid hier op aarde gezien hebt, met zijn bebloed hoofd en zijn stervende lip, als het kind in de kribbe en als het offer aan het kruis gebracht, dan zeg ik, dan wil je hem al uw liefde waardig schatten. Dan heeft hij voor u de pers getreden, de wet vervuld, het oordeel weggedragen. Dan wil je nooit geen eer meer voor jezelf hebben. Dan aas je niet meer op zalig sprekingen van de mensen. Dan zei het Dirk. Dirk, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend door mijn lijden en door mijn sterf en door mijn schuldbekentenis en door mijn kruipen aan Gods voet. Ik heb er niks verdiend. Ik heb niks verdiend. Ik heb het zomaar uit niet gekregen. Dan zuiver je al je werkzaamheden weg als grond voor de zaligheid. Dan zei je door u alleen, Heer. En dat betekent wat u? Dat betekent wat eer we afgeleerd hebben door mij en u, Heer. Door mij en u samen. Toen ik dit deed en toen ik dat deed en toen deed u dat. Nee, door u alleen. Het is dikwijls een lange weg. Er zijn kinderen van God die komen nooit tot de glans van dat door u alleen. Al hebben ze het 100 keer in de leven gezongen. Die blijven toch altijd nog steken daarvan. Ja, u de grootste en ik heb me toch ook mogen verootmoedigen. En ik heb me toch ook mijn schuld mogen beleiden. En ik heb. Nee. Dat is waar. Dat is waarachtig waar. Er zal geen zondaar in de hemel komen die zich niet vanwege zijn schuld en zonde tegen God verootmoedigd heeft. Die zich niet des doods waardig keuren. Dat zal waarachtig zijn. Die daar niets van kent, die komt ook niet in de hemel. Maar ik bedoel het net mij. Je zal er nooit een prijs op zetten. Je zal nooit zeggen, dat mocht ik ook beleven, dat mocht ik ook beleven. Zoiets als, ja, dat heb ik nou beleefd en daardoor ben ik nou aangenaam in de ogen van de Heer. Ach, arme zondaar, dan zit je ernaast. Want waarom komen we in de hemel, zo we daar komen? Alleen alleen door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Hij heeft hier op aarde de prijs betaald en hij is in de hemel om die weldaden toe te passen. Het was hier op aarde zijn werk en het is nu in de hemel ook zijn werk. Nou, gun hem dan zijn werk. Laat hem dan zijn werk doen. Looft God, looft zijn naam al op. Terwijl Christus daarom ten hemel gegaan is. Daarom dat hij zichzelf bewijst. En hoe bewijst hij zichzelf als het hoofd van de christelijke kerk? Wel door zijn geest uit te zenden in de harten van de zondaar. Als er hier een meisje en een jongen is, als er hier een kind is, een man en een vrouw, die zegt, oh God, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan bewijst Christus zich, de overwinnaar van dood en graf. Dan bewijst Christus zich, dat is door Christus. Want God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed. Niemand kan gemeenschap met God hebben buiten Christus. Hij is de eerste en hij is de laatste. Denk daarom om. Probeer niet buiten om de hemel binnen te slippen. Probeer niet buiten om toch wel een beetje bekeerd te zijn. Het kan niet hoor, het mag niet. En je wil het ook niet meer. Als je ziet dat hij het is, dan wil je het niet. Hij bewijst zich, heeft hij zich. Nee, laat ik het anders zeggen. Heb u de bewijzen van die arbeid in uw ziel ook wel eens ervaren? Heb u zijn klop op de deur van uw leven wel eens gehoord? Dat je zei, ja dat doet toch de Heer. Het kan zijn in voorspoed, maar het is ook menigmaal in tegenspoed. Dat je tanden er niet op stuk bijt. En dat je niet zegt, waarom moet dat mij nou overkomen? Ik doe toch mijn best en het gelukt me niet. Is er nog wel een God? Zo, ja, dat doet dat u. Dat is van de duivel, dat is van onszelf. Die hitst ons altijd op in voorspoed en zegt, je hebt geen God nodig, man. Je bent wijs genoeg om je eigen paadje te banen. En als het tegen is, dan zegt hij, dan is nou een God. Maar als jij een God had, als je echt een God diende, dan zou die je nou wel uit de ellende helpen. Maar je ziet het toch, hij laat je omkomen. Zo is de duivel altijd maar bezig om wantrouwen te wekken. Zowel in voorspoed als in tegenspoed tegenover God. Maar hij bewijst zich. En gelukkig die bewijzen zien. Dat je het in je leven gaat opmerken. Dat je zegt, dat is de stem van de Heer. Dat overkomt mij. Niet zomaar door geluk of ongeluk. Maar dat is Gods vinger. Dat is Gods vinger. Hij bewijst zich als het hoofd van zijn christelijke kerk. Hoe bewijst hij zich ook op allerlei manieren? Hij bewijst zich door ons te zien dat we buiten Jezus ongelukkig zijn. Zonder God in de wereld. Dat is ook bewijs. Het is bewijs dat hij alleen waardig is. En dat hij alleen de weg is. Dat hij alleen de waarheid en het leven is. En hij bewijst zich als troostelozen. Ons vastklemmen. Aan de beloftenissen van het evangelie. Dat er ieder die tot hem komt. Door hem niet zal worden uitgeworpen. We zeggen, ach Heer. Ik ben ellendig, arm en naakt. Ik heb geen helper. Wees me genadig. Help me. Red me. Ik heb het geprobeerd, Heer. Maar... Ik zink weg in een grondeloze modder. Ik kom er niet meer bovenuit. Ik stik in mijn ellende. Heere, help me. Grijp mijn hand. Roep me uit de duisternis tot uw licht. Kom me te hulp, Heere. Ik word onderdrukt. Dan bewijst hij het. Dan bewijst hij het nu nog. Als het hoofd van zijn christelijke kerk. Zo bewijst hij zich. Zo verspreidt hij zijn glans. Want daartoe is die van de Vader verordineerd om dat te doen. Toen keizer Claudius, een Roomse keizer, zijn geweldige overwinningen behaald had in het oosten. Door zijn eerste generaal, Plautius. Toen mocht hij door die Plautius, die generaal, die mocht door de erebogen van de stad Rome binnengeleid worden. En toen heeft die keizer Claudius, wat hij nog nooit eerder gedaan had, toen heeft hij die generaal aan zijn rechterhand laten lopen. En toen mocht hij aan zijn rechterhand, mocht hij als overwinnaar Rome binnengaan. Nou, dat was nog nooit eerder gebeurd. Nou, zo is nou ook Jezus Christus als de overwinnaar aan de rechterhand des Vaders gezeten. De wereldregering is in zijn hand gegeven. Oh, dat was voor zo'n Romeinse keizer. Om zijn heerlijkheid als het ware te geven. Als een eerste generaal die een deel van de wereld voor hem veroverd had. Beeld gaat natuurlijk maar gedeeltelijk op. Want ik heb straks gezegd, de vader geeft zijn macht niet over in die zin. Alsof hij zich terugtrekt en niets meer met de wereld wil. Nee, hij regeert door Christus. Maar Christus is aan de rechterhand des vaders gezeten. Hij is de uitvoerder van de wil des vaders. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. O, wee dan de mens die hem miskent. Wee dan de mens die draagt om buiten hem zalig te worden. Wee dan de mens die het bloed dat hij gestort heeft. Om zondaren met God te verzoenen wil aanmengen of aanvullen. Met zijn tranen, of met zijn beleving, of met zijn bevinding, of iets wat ook. Ik weet wel, het gaat soms met goede bedoelingen, maar het is niet goed. Wij kunnen zo dikwijls iets goed bedoelen waar we achteraf van zeggen, ja, ik bedoelde het toch zo goed, maar het liep niet goed uit, want we hebben het verkeerd gedaan. Zo is het hier ook mee. Hij bewijst zich als het hoofd zijn de christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Nee, niet de paus. Dat weten we nou zachtjes al dan. De paus heeft niks verdiend. De paus die leeft van de schatten van zijn schaap. Al die miljoenen die daar in het Vaticaan gebracht worden, dat is de wol en het vlees van de schaap. En daar leeft hij van. Daar is zijn macht opgebouwd. Maar onze paus, onze vader, onze papa, dat is Jezus Christus. En die heeft met zijn bloed voor de schuld van zijn schapen betaald. Dat is wat anders. Die heeft zichzelf arm gemaakt. Zo arm. Dat hij zei, de vossen hebben holen, de vogelen, de zeebelsnesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederlaan. Hij heeft het verdiend. Verdiend door te lijden. En door te sterven. En nou is hij het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Zijn gemeente. De christelijke kerk staat. Het hoofd zijn de christelijke kerk. Ja, hij is ook het hoofd van de wereld hoor. Hij is gegeven, ik zeg het nog eens, alle macht. Hij regeert ook vanuit het Kremlin. En hij regeert ook vanuit Washington. En hij regeert, noem maar op, vanuit de Haag. Alle regeerders in deze wereld, die zijn onder zijn gezag gesteld. Al willen ze het niet, al geloven ze het niet, al spotten ze met hem. Mij is gegeven, alle macht. Maar hier staat dat hij zich bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Dat betekent de kerk alleen die merkt het op. De kerk alleen die gelooft het. Zijn gemeente gelooft het. De wereld wordt ook geregeerd door Christus. Maar de wereld gelooft het niet. Die zeggen wij regeren de wereld. Maar wij belijden Christus regeert de wereld. De christelijke kerk gelooft dat Jezus Christus koning is. En dan moeten we natuurlijk nog een stap nader treden. Dan moeten we ook tot onze eigen ziel zeggen. Geloof ik het ook? Is dat ook mijn vast geloof? Is daarop ook mijn vertrouwen? Dat Jezus Christus alle dingen regeert. Regeert hij dan ook mijn hart? Dat is natuurlijk de toepassing. Want wat baat het de mens zo die gelooft dat Christus alle dingen regeert. Maar hij gelooft niet dat Christus ook op de troon van zijn eigen hart gezeten is. Dat kunt u weten. Hoor. Dat kunt u weten. Dan heb u zich nederig hem onderworpen. En dan heb u de teugels van het bewind in uw leven in zijn hand gegeven. Geweldig. Uit liefde. Hartelijke liefde. Om hem al de ere waardig te schatten. Die hij verdiend heeft in zijn kruissterf. Omdat hij om mijn zonde in het gericht Gods gestaan heeft. Dan geef ik hem graag de teugels in hand. Dan heb ik hem lief boven alles wat in hemel en op aarde is. Dan zeg ik gezegende koning. Dierbare Jezus. Houd de teugels in uw hand. Dat ik ze nooit meer uit uw hand terug zou willen nemen. En dat gebeurt nog alles. Kan niet hoor.
Maar ik trek er nog wel eens aan. Dan denk ik nog wel eens, heren, maar dat zou toch beter zijn. Of dat zou toch profijtelijker zijn. Maar, ach, telkens kom ik er beschaamd mee uit. Als ik hem de teugels in handen laat. Nee, dat wil niet zeggen dat ik het er zonder kleerscheuren afkom. Maar dat wil wel zeggen dat ik op de goede weg ben. En telkens achter hem weer terugkomt op de goede weg. Wanneer ik van hem afgedwaald ben. Omdat hij alles regeert. Verder, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid die Christus heeft, die dat hij aan de rechterhand des Vaders gezeten is. En dan zegt het antwoord, eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, zijn hemelse gaven uitgiet. De geest die uitgezonden is ten 50ste dag, die nu het werk van Christus afmaakt op de aarde. En die hemelse gaven, daar staat, die giet hij uit. Zoals een emmer. Die zegt, daar wordt hij leeggestort met de stroom, met de straal van geestelijke zegen. Hij giet ze uit. Het zijn ontelbare zegeningen die hij op de wereld uitgiet. Ja, zo is hij mee begonnen. Toen hij zijn discipelen uitzond daar, vanuit Jeruzalem, Palestine in het noorden in, Europa binnen. En het is zelfs hier in de neuzen gekomen. Die stroom van zegening. Dat dierbare evangelie van Gods genade. Uitgegoten al eeuwenlang. Ook in ons volk. Het volk van Nederland. En ook in de gemeente. En ook in uw huisgezinnen. Dat u een Bijbel in huis hebt. Dat u in de kerk mag komen. Dat u zondag aan zondag mag horen de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Dat de weg der zaligheid voor u verteld, geopenbaard, gepredikt wordt. En u genodigd wordt, kom toch, verlaat toch de slechtigheden en leef en treed op de weg des verstand. Is dat geen genade van God? Er zijn er hier die kunnen van getuigen, die zeggen ja, ik heb het ontdekt. Ik heb die genade geproefd, het heeft me vertederd en vernederd. Het heeft me zonder bestaan verbroken. Het heeft me tot God doen vlucht. Om in zijn armen ontferming en genade en vrede te vinden. Ik heb mijn hoofd aan zijn hart mogen leggen. En ik heb de hartklop van zijn liefde beluisterd. Toen ik als een ellendige, armzalige zondaar. Met de laatste van alles. Nederboog aan zijn voet. En zijn genade. O God, gena, hoor hoe een boekling werd. Toen hoorde God, zingt het dicht. Dat doet hij nog hoor. Dat is het nut. Dat hij uit een hemel gaven uitgiet. En wie heeft dan over Christus te klagen? Wie heeft over zijn barmhartigheid te klagen? Wie durft nog te zeggen dat hij niet barmhartig en goed is, genadig en groot van goed tieren? Wie durft dan altijd nog maar te klagen over God? Want ik luister wel eens een klacht. Een klacht. Soms ook in het gebed van zijn kinderen. En dan zeg ik, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Het is niet Gods schuld dat het er zo beroerd naartoe gaat in deze wereld. En het is niet Gods schuld dat er zo weinig in de kerk van Christus worden toegebracht. Dat is niet om de inbindingen van Gods geest. Maar dat is om de hardheid van ons hart. Ik heb pas nog gepreekt dat Jezus, of een poosje geleden, dat Jezus geen kracht kon doen in Nazareth vanwege hun ongeloof. Ze geloofden hem niet. Ze geloofden hem. Ze zeiden dus, deze niet de zoon van Jozef de Timmerman. We kennen hem toch? Wat zou zo'n man in ons dorp moeten presteren? Wat zou zo'n man ons gelukkig kunnen maken? En zo hebben ze hem verborgen. Daarom komt het vanwege ons ongeloof. En dan komt de schuld bij ons. Als we altijd maar zeggen, ja, het zijn zo'n slechte tijden en de werkingen van de geest, die zijn zo weinig, dan zijn we heimelijk bezig om de schuld van ons af te schuiven. Geen zondaar die echt zondaar voor God is, heb ik ooit zo horen bidden. Die zegt altijd, o God, ik heb u verlaten. Ik ben van het heils vooraf gegaan. Ik heb uw roepstemmen niet willen horen, ik ben mijn eigen pad ingegaan. Ik heb gedacht wat ik heb gedaan wat ik gedacht heb en wat ik zelf wilde, Heer. Het is niet uw schuld, Heer, als ik verloren ga. Dat is mijn schuld. Ik heb God verlaten. Ik ben van het heils vooraf gegaan. Ik heb mijn oren toegemaakt voor de boodschap des heils. Dan zijn we op de plaats waar we wezen moeten. Ons vernederen voor het aangezicht van God. Dan doet God grote dingen. Dan giet hij hemelse gaven uit. God is niet gierig voor een arme zondaar hoor. Je krijgt altijd meer als dat je gebeden hebt. Hij geeft altijd meer als dat je gevraagd hebt. Want zijn gunst is veel meer dan uitgezochte spijt. Al zou je 100.000 gulden per jaar hebben om te verteren en een paleis hebben om in te wonen. En je moet de gunst van God missen. Dan ben je de ellendigste van alle mensen. Maar al zou je in een hutje op de hei wonen, bij wijze van spreken. En gemeenschap met Christus. Dan giet die hemelse gave in je ziel uit. Dan ben je de rijkste van elk mens. Want dat is nergens mee te vergelijken. De oude dichter zong, als ik dan u heb, o Heer, mijn, zal er dan iets anders, mijn God, zijn. Zou ik ergens groot of te kleden, God hebben dan u alleen. Uitgiet. En daarna, dat hij ons met zijn macht, tegen alle vijanden, beschut en bewaart. Beschut de vijanden. Die van buiten komen. Een wacht om ons zet. Onzichtbare vijanden. Heimelijke vijanden. Wereldse vijanden. Vrome vijanden. Welke vijanden dan ook. Dat bewaart hij ons tegen. Dat we er niet door verleid worden. Dat ze ons niet zullen opslokken. Vijanden die zo vriendelijk kunnen zijn. Om ons af te leiden van de smalle weg. Of vijanden die met boos geweld tegen ons aankomen. Om ons van Christus los te scheuren. En ons op een ander fundament te doen bouwen. Welke vijand dan bouwen? Hij staat er borg voor. Ik zal door vijandswaard niet sterven. Ja, kan wel verwonden hoor. Het kan je lelijk zeer doen. Vijandswaard. Ze kunnen diepe wonden in je ziel maken. Ze zeggen, waar is nou je God? Waar is je God op wie je gebouwd hebt? Je bent altijd naar de kerk geweest. Je hebt altijd gebeden. Wat heb je nou aan die God? Ja, die pijlen die er scherp zijn. Als je niks meer hebt om te antwoorden. Maar ze zullen niet boven zijn genade uitgaan. Want hij is machtiger dan al het geweld van de vijanden. En hij beschut zijn ganse gemeente. De kleine met de grote. Hij beschut ze. En hij bewaart ze. Hij bewaart ze bij zijn woord. Hij beschut ons niet alleen tegen de vijanden die van buiten komen. Maar hij bewaart ons ook in de kracht van God. Innerlijk in ons hart. Hij bewaart het leven dat hij in ons geplant heeft. Hij blaast de vlam van de liefde aan. Als wij onszelf afvragen, heb ik God nou nog lief? Heere, ben ik nou waarlijk uw kind? Zeg het toch. Laat me toch niet hulpeloos varen. Ach Heer, als het verkeerd is, openbaar doe me dan. Als ik me bedrieg, Heer, zeg het dan. Ik wil niet op een vals paspoort reizen. Ik wil eerlijk zalig worden. Zo bidden we God, zo smeken we God. In donkere dagen, of hij licht wil geven over zijn eigen weg. Dat we van zijn weg niet zullen afdwalen. Nou, dat is nou allemaal door Christus, die alle macht heeft, die de troon zijns vaders gezeten is. En die ons, staat er, tegen alle vijanden beschut en bewaart. En dan tenslotte, 52, Jezus komt terug. Wederkomst ten oordeel, daarvan nog, nadat we gezongen hebben uit Psalm 145. En daarvan het tweede vers. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Ik hoor al een stem die zegt, dominee, oh, wat troost ons. Wat troost ons. Ik verga van angst als ik daaraan denk. Als er tekenen in de lucht zijn, of tekenen in de wereldgeschiedenis die erop duiden, dit kon de wederkomst van Christus wel voorafgaan. O, troost, troost uit de wederkomst van Christus, om te oordelen de levende en de doden. Troost de doodschrik op je lijf als je denkt aan de wederkomst. Als die met zijn lege scharen van engelen zal komen uit de hemel in grote pracht en macht en majesteit. Wie zou daar nu naar kunnen verlangen? Wie zou daar nu troost uit kunnen putten? Is het niet veel eer tot grote verschrikking? Zeggen we niet veel eer, nee heren, nee, nee, laat het toch in deze tijd niet, laat het in deze tijd niet zijn, laat het nog lang wegblijven, lang wegblijven. Maar waarom staat dit er dan? Wat waren dat dan voor mensen die dit neer konden schrijven? Nou, dat waren christenen die in de verdrukking waren. Dat waren mensen die zeiden, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? Nee, dat zijn geen mensen die naar de dood verlangen, maar dat zijn mensen die naar het leven verlangen. Die zo met verheven harten, of moet ik zeggen met nederige harten, kunnen zingen over de toekomst des Heren. Als hij komt, komt als rechter over levenden en doden, om te oordelen de levenden en de doden. Dan zegt het antwoord, dat ik, het is geen beschouwing. Hij is erbij betrokken. Hij is één van die mensen die hem lief gekregen hebben. Hij is één van die mensen die hun zaligheid gezocht en gevonden hebben. In Jezus Christus. Het is één van die mensen die hem als koning over zijn ziel ontvangen hebben. En die hem nu alle eer en aanbidding en dankzij waardig acht. Ik weet het, we hebben er geloof voor nodig. Ja, dat is waar, dat geef ik u toe. Als we in onszelf gekeerd zitten, overrompeld door het ongeloof, met een schuldig geweten, een onoprecht hart, en we sukkelen zomaar wat voort over deze aarde, zeggen, nee heren, laat het nog ver van me zijn. Laat die dag mij niet overkomen, laat het maar zijn als ik al dood ben. Maar niet nou niet. Dat zit dan hier niet goed, hè. Dat is een teken dat het hier niet goed zit. Dan zit het in ons hart niet goed. Dan heb je geen vrede met God. Dan heb je geen geloofscontact met Jezus Christus. Want hier staat dat ik in alle droefenis en vervolging, ja, dat was ook in bijzonder. Dat was ook in het bijzonder in de tijd dat de catechismus is opgestaan. In alle droefenis en vervolging. Het was ook een tijd, letterlijk een tijd, van droefenis en vervolging. Christenen die uit hun huizen geplukt werden. Die naar de brandstapel, naar de moordschavotten, naar de gevangenissen, naar de pijnbanken gevoerd werden. Aller afschrapsel en aller uitvaagsel, de ballingen van de maatschappij. Waar de wereld, waar ook die valse kerk, die Roomse kerk mee kon doen wat ze wilde. Ze vermoorden. Ik heb het wel eens meer gezegd, meer dan 40.000 van die kinderen God zijn er onder het zwaard van Alva en zijn nakomelingen en zijn leeftijdsgenoten gestorven, gehangen, verbrand, op alle vreselijke manieren gefolterd, totdat ze in de hemel waren. Alle droefenis, vervolging, met opgerichte hoofden. Maar dat wil niet zeggen dat we nu geen droefenis meer hebben en geen vervolging meer hebben, al is het dan niet in die zin, oh ja, hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe heerlijker dat de Heer Jezus voor je is, hoe meer droefheid heb je en hoe meer vervolging heb je. Kan niet anders. Want hij is een vreemde voor de wereld, ook voor de godsdienstige wereld, die ergert zich dood. Als je zegt dat je hoop bouwt op Jezus Christus, dat het je enige verwachting, je enige verwachting is bij de leven sterven, Jezus Christus. Dan ben je in hun oog als iemand die met de praktijk geen rekening houdt. Als een bovenzwemmer, als iemand die niet met de werkelijkheid van het leven geconfronteerd wordt. Ja, juist wel. We worden juist wel met de werkelijkheid van het leven geconfronteerd. Maar die werkelijkheid van het leven is de dood. Daar word ik niet wijzer van. Daar word ik niet gelukkiger van. Daar word ik niet rijker van. En dat bedoel ik niet aan centen, maar aan genade bij God. Maar dat word ik wel door de gemeenschap met onze, met mijn Heere Jezus Christus. En dat komt er ook voor druk. Want wie wil nou door een ander verlost worden? Ook godsdienstige mensen niet. Kijk maar. De vijandschap tegen Christus is soms het grootste in die kerken. Kerken, zeg ik. En bij die mensen die van alles doen en van alles laten voor de Heer. Prachtige, precieze mensen, wettische mensen. Ze kunnen alles op een rijtje zetten. Maar waar zou Jezus buiten de deur van hun hart? Niet bewust, maar omdat ze niet zien wie dat Christus is. Ze zien niet wie dat is, wat hij gedaan heeft. Dat zijn bloed alleen reinigt van alle zonde. En dat is juist zo'n heerlijke zegen. Als we daarachter gebracht worden door de Heilige Geest. Dat hij het Lam Gods is dat mijn zonde wegdraagt. Dan krijg ik ruimte. Dan krijg ik levensadem. Dan hebben we het hoofd omhoog. En dan weet ik dat ook ik de eerkroon zal dragen. Maar dan door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Niet omdat ik zoveel afgeworsteld heb. En niet omdat ik zo'n goede dominee ben. En niet omdat ik zo prachtig in het lijntje gelopen heb. Maar omdat Jezus voor me gestorven is. Omdat hij aan de rechterhand over mij en over al de uitverkorenen regeert. En dat hij mijn val niet zou toelaten. Droefenis. Droefenis over mijn zonde. Droefenis over de vervolging van de wereld. Over de miskenning van mijn adel. Zoals die weduwe waar ik ook wel eens over gepreekt heb. Die bij die rechter geen recht kreeg. Want hij miskende het. Hij wist niet wat ze zocht. Hij vond het een dwaze vrouw. Hij zei, waar ben je nu toch mee bezig? Zij doet me recht. Doe me recht tegenover mijn wederpartij. Want ze willen mijn weduwschap niet erkennen. Ze willen mijn liefde niet erkennen tot mijn man die van me weggegaan. Jezus die aan de rechterhand van de troon zit. Ze vinden het maar dwaze mensen die hun hoop op Jezus gesteld hebben. Maar die, er staat even dezelfde, die zich tevoren, om mijnentwil, voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Dat is wat, hè. Wie zal ik ontmoeten? Zegt hier de gelovige. Ik zal diezelfde Jezus ontmoeten. Die zich om mijnentwil voor het gericht God stelde. Die bleke Galileer die daar aan het kruis ging te verbloeden. Dat is mijn borg. En dat is mijn zaligmaker. En die zullen hem zien. We zullen niet voor hem verschrikken. Dat doen we hier op aarde. Hier op aarde verschrikken we voor zijn aangezicht. Want we zijn niet volgeworden. Voor God is altijd weer opnieuw gena. O God, gena. Hoe zal ik tot God naden? Maar als die straks zal komen. En ons in een punt des tijds zal veranderen. Of ons uit onze slaapsteden zal laten oprijzen. Uit het graf. Dan zullen we zonder verschrikken voor zijn aangezicht verschijnen. En waarom? Hier staat het. Hij heeft zich even tevoren. Om mijnentwil. In het gericht Gods gestaan. Daar is al de vloek van mij weggenomen. Door de betaling. Door zijn bloed. En die verwachten we nu als een rechter. als een rechter uit den hemel, die al zijn en mijn vijanden. Hoort u? Ze zijn mijn vijanden, omdat ze zijn vijanden zijn. Niet omkeren hoor. Niet omkeren. Ze zijn mijn vijanden, omdat ze zijn vijanden zijn. Die al zijn en mijn vijanden. En dan die vreselijke woorden. In de eeuwige verdoemenis. Daar word ik stil van. Dat is het oordeel, het laatste oordeel. Daar is geen hoger beroep op mogelijk. Dat is kwijt. Weg. Voor eeuwig. In de hel. Ja, dat zegt het woord van God. Het is ook vreselijk. Het is ontzaglijk. En de verdoemenis werpt, wegwerpt. Van God afwerpt. Zover is het hier nog niet. God roept je hier nog toe, onbekeerde zondaar. God roept je hier nog toe, even kom maar. Straks dan zal hij zeggen, weg. Weg van mij. Werkers van ongerechtigheid. Zal wat zijn. Vlucht. Vlucht. Val aan zijn voeten. Zoek hem. Hij is te vinden. Eer het besluitbaar. Want onze tijd is kort. Wegwerken. Maar daar tegenover staat. Maar mij. Met alle uitverkoren. Hoort u wat? Hier wordt die naam uitverkoren gebruikt. Achter zijn wederkomst. Mij en alle uitverkoren. Die hij uitverkoren heeft. Daar zal de verkiezing het volle pond krijgen. Daar zullen ze allemaal zeggen. Heren, niet door mij hoor. Niet door mij. Maar omdat u me uitverkoren hebt. Daarom ben ik voor u terug. En alle uitverkoren. Tot zich. In de hemelse blijdschap. En heerlijkheid. Nemen zal. En dan moet u goed lezen. Er staat tot zich. Tot Jezus staat er. Want de hemel is de plaats waar Jezus is. In al zijn glorie. En in al zijn heerlijkheid. En daarom is de hemel de hemel. Want een hemel zonder Jezus. Zou niks te betekenen hebben. Het zou een lege hemel zijn waar niks te beleven is. Maar hier staat het tot zich nemen. Hij op zijn troon. En wij aan de voetbank van zijn voeten. Oh, wat zal dat heerlijk zijn. Geen zonde meer. Geen gevolgen van de zonde meer. Geen tranen meer. Maar eeuwige lof zijn. In de gemeenschap met hem die zich even te voelen. Om mijnentwil in het gericht de Gods gesteld heeft. Heb je daar ook betrekking? Is dat ook het verlangen van uw leven? Ziet u daar naar uit? Hoop u daarop? Is dat uw leven? Zo niet. Buig u dan voor God. Kom, laat er geen gras over groeien. Stel het toch niet uit. Want u weet de dag van uw dood niet. Maar dit weet u. Het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. Zoek de Heer. Want hij heeft het beloofd. Die hem zoeken, die hem vroeg zoeken, die hem voor alles zoeken, die zullen hem vinden. Want hoe erg is het, als het vonnis hier ook voor u getekend, straks geveld zal worden. Deze die niet uitverkoren waren, nee. Nee, dat geldt wel voor degenen die uitverkoren zijn. Die zeggen, Heer, ik heb me uitverkoren, en daarom ben ik hier, niet om mijn werk. Maar voor degene die in de zonde doorgeleefd hebben. Deze die niet gebeld hebben. Hoor u, daar zal het op afketsen. Dat zal het oordeel zo verschrikkelijk maken. Niet gekund hebben, want ze wilden het toch zo graag. Allemaal leugens, allemaal leugens. Maar die niet gewild hebben. Dat ik koning over hen zij. Breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood. De eeuwige nacht in. Het eeuwig verderf. Geliefde, zover is het nog niet. U leeft nog. En God leeft ook nog. En zijn genade komt nog tot u. Valt hem nederig te voet. Dan zult u van hem uw wegen leren. En als uw hoop op God gevestigd is. Als je zonder God niet verder kunt. Als hij het verlangen van u ziet is. als gehongerd en dorst naar die gerechtigheid. Tot bedekking van uw zonde, tot uitdrijving van het boos. Houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Want hij is niet in de wereld gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars zalig te maken. Amen. Heren, we kunnen maar stamelen van het heil dat u bereid hebt voor degene die u vrezen. En we kunnen de verschrikkingen van de eeuwige rampzaligheid niet voorstellen, want het zal duizendmaal erger zijn als dat wij kunnen uitdenken van God verstoten te worden, buiten te staan, in het helse vuur te liggen, en dat voor eeuwig. Maar daartegenover de zalige vrede, de goddelijke liefde te mogen indrinken, nooit meer te zondigen, altijd te zingen van uw goede tierenheid, met al het vrome volk, dat gij deze wereld verlost hebt, zingen van het bloed, van het lam, van de gerechtigheid, van de liefde Gods, in Jezus Christus, en dat zonder einde. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 73. Psalm 73, het 13e vers. Gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.